Thank you. De kerkenraad deelt u het volgende mee. Voor de komende ambtsdragersverkiezingen zijn als ouderling aftredend de broeders G.T. Vlier en P. Molenaar en voor diaken broeder Verwij. De kerkenraad stelt de volgende kandidaten. Voor ouderling broeder L.C.P. de Bruin en broeder G.T. Vlier. Het tweede tweetal broeder C. Kranendonk en broeder P. Molenaar en voor de diaken broeder J.C. Kraaienveld van de Kerkweg en broeder B. Verwij. Vandaag is de diakoniecollecten, dat is het tweede zakje, let daarop, de tweede rondgang, bestemd voor de noodhulp in Turkije en Syrië. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. En volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heilig avondmaal, dat over 14 dagen bediend zal worden. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van het gebed des Heren het eerste en zesde vers. Gebed des Heren, vers 1, O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt uw troon, wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. En het zesde, vergeef ons onze schulden, Heren. 1 en 6 van het Gebed des Heren. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 25 het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbonden en woorden als hun schatten gadeslaan. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 23e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 34. Lucas 23, vers 13 tot en met 34. Dat is de schriftlezing nadat we gezongen hebben, Psalm 25, vers 5, en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon en nog uw dochter en nog uw dienstknecht en nog uw dienstmaagd en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En nog zijn dienstknecht. En nog zijn dienstmaagd. En nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: en gij hebt deze mens tot mij gebracht als een en die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en hebt in deze mens geen schuld gevonden en van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb jullie tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. En terwijl er was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met een groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Hij liet hen los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot.
Vandaag beginnen de zogenaamde Lijdensweken weer, 7 zondagen voorafgaande aan de Goede Vrijdag. En ik wil met u, zo de Heere wil en wij leven ook de komende weken, de 7 kruiswoorden met u gaan overdenken. Vanochtend het eerste kruiswoord, Lucas 23 vers 34, de eerste woorden waar we Gods woord lezen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Laten we samen de Heere gaan vragen om zijn zegen. En in de dankzegging, er zijn geen voorbeden, maar wel, althans geen bijzondere voorbeden, maar wel dankzeggingen voor zuster J. Hogeboom Kok, die behandeld is aan haar luchtwegen en weer thuis mocht komen, al heeft ze er helaas weinig baat bij gehad. Broeder R.P. Huizer, die 45 jaar geworden is en in Delta verblijft. En zuster Vat Sluimers, die 95 jaar is geworden en in Nebo verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, we zijn deze kerkdienst al begonnen met enkele gebeden tot u op te zonden via de psalmen die wij gezongen hebben, waarin wordt gesproken van zonden en van vergeving, van schulden. En Heer, in het licht daarvan, als wij hebben meegezongen, niet alleen maar met het hoofd en de mond, maar als het ook iets van waarheid in ons binnenste mocht zijn, dan zullen wij ook verwonderd zijn dat we hier nog zijn. Dat we nog in het heden der genade mogen zijn. Dat u ons nog niet voor uw rechterstoel hebt gedaagd om rekenschap af te eisen van wat wij gedaan hebben. Heren, dat wij nog mogen leven, dat is dankzij uw langmoedigheid, uw taai geduld. Dat u niet wilt dat we verloren gaan, maar dat we tot bekering zullen komen. En elke dag zijn wij toonbeelden van uw genade en van uw goedheid. En Heren, we willen dat belijden en schenk door uw geest ook dat we het mogen beleven. Opdat we ook hier in de juiste gebedsgestalte in uw huis mogen zijn, als onwaardige, ootmoedige zielen, die zo afhankelijk zijn, niet alleen van uw voorzienigheid, maar ook van uw genade, die gij door de geest in het hart werkt. En in deze kerkdienst, Heren, komen we daar in het bijzonder om bidden. Als we in deze zojuist begonnen lijdenstijd in de orde van het kerkelijke jaar gaan overdenken, die grote, die allerhoogste prijs die u, Heer Jezus Christus, hebt betaald, uw dierbaar, uw kostbaar bloed hebt gegeven, opdat zondaren zalig zouden kunnen worden, in het gericht zouden kunnen worden vrijgesproken. En Heren, als wij zo naar het hart van het evangelie toe gaan, en als alles zich concentreert in deze weken op de verzoening door voldoening, geef dat we het mogen gaan verstaan. We gaan zo de woorden van u, Heer Jezus, overdenken. Zij weten niet wat zij doen. Heer, we hebben uw woord. We hebben het getuigenis. Het is ons al jarenlang, week in week uit verkondigd. We mogen zelf dat woord onderzoeken. Maar als uw geest er niet in meekomt, Heren, dan zal die kennis in het hoofd blijven zitten. En zelfs daar is het nog maar vrij beperkt. Wat is er weinig kennis, Heren. En we houden in gedachten dat u gezegd hebt, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Verstandelijke kennis neemt af van uw woord. En daardoor ook geheiligde kennis. En wij bidden u, Heren, wilt u door uw geest ons heilige wetenschap geven. Maak ons bekend ons einde, opdat we weten hoe vergankelijk we zijn en welke de mate van onze dagen is. Maak ons bekend onze zonde, opdat we gaan weten, gaan belijden. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. We hebben het zo met enkele psalmen al gezongen. Heren, maak het tot waarheid in ons binnenste. Want als dat zo mag zijn, en die zullen er ook zijn vanochtend, die daar iets van gevoelen, die iets voelen van, en die herkennen wat David heeft opgezongen, dan, Heren, wordt het ook zo groot dat u, Heer Jezus, naar dat kruis bent gegaan. Als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, opdat wereldlingen, goddelozen, doenwaardige mensen verzoend zouden kunnen worden met u. Heren, geef dat wij zo hier in de kerk mogen zitten in de juiste luistergestalte, heilbegerig, met een open hart en een open geweten. Want, Heren, dan is er toch echt wat voor ons bij deze ochtend. Dan komt u met uw genadewoorden tot ons. En wilt u ze dan ook toepassen aan onze harten, Heren, zodat we uitgetild mogen worden boven die schuld en zonde. Zodat u ook echt vergeven mogen worden, geworpen in de diepten der zee. En dat het bloed van Jezus Christus vanochtend mag druppen van de kansel. Een weg mag zoeken in de gemeente. Verbroken harten mag helen. En zondige harten mag leiden. Zegent u ons zo samen, Heren. En wilt u de rijen doorgaan en een gepast woord spreken nadat u weet dat nodig is. Voor onbekeerden, voor zoekende en bekommerde harten, voor hen die die genade in meer of mindere mate met verzekerdheid mochten ontvangen. En laat alles mogen geschieden, Heren, naar de zin en mening van uw geest, tot zaligheid van onze zielen en bovenal tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Terwijl wij u ook komen bidden, Heren, en komen danken voor alle dagelijkse dingen in ons leven, die wij ook meenemen naar de kerk of die ons thuis bezet kunnen houden. Heren, wees u met hen die het moeilijk hebben, mensen die in rouw en verdriet zijn, mensen die getroffen zijn door ziekten, chronisch, lichamelijk, psychisch, een ernstige ziekte onder de leden hebben, die in meer of mindere mate actief is. Wilt u ons horen, Heren, voor al die mensen die zorgen hebben, ook om de gezondheid van anderen. We horen ook van een klein meisje in Barendrecht, al is ze dan niet tot onze gemeente, behoort ze niet tot onze gemeente, maar er wordt wel meegeleefd en meegebeden. De kleine Fleur, Heren, wilt u ook haar gedenken? En die zo zorgvolle omstandigheden. En geef, Heren, dat er toch wonderen mogen geschieden, genezing mag komen, dat ze mag blijven leven en dat bovenal, Heren, deze weg geheiligd mag worden aan haar hart en de harten van degenen die om haar heen staan. En we bidden u, Heren, voor een ieder die dat raakt, ook kinderen die daar weet van hebben uit onze gemeente, die zich soms zorgen maken ook om hun eigen gezondheid. Heren, we zijn zo broos, ook kinderen zijn zo broos. Het leven is een damp en de dood wendt ieder uur. Heren, wilt u dan in de kinderharten toch ook die behoefte werken aan uw genade? Want als ze hun zonde mogen belijden, als ze bij u de Heere Jezus vergeving zoeken, dan wilt u toch ook om de kinderen denken. Laat ze tot mij komen, zo hebt u gezegd, en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk der hemelen. We bidden u, Heren, voor hen die gehandicapt zijn, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig, of hen die anders begaafd zijn, die naar de norm van deze wereld misschien minder goed kunnen. Maar Heren, u hebt ze toch nog ook veel gegeven. Ze mogen soms werken of naar school gaan. We bidden u ook voor het speciale onderwijs in dat opzicht. En al degenen die daarop een taak hebben. Heren, laat dat eenvoudige werk toch ook door u gezegend worden. Wij danken u, Heren, voor gaven die gij gegeven hebt. Dat u zuster Hogenboom, Kok, uit het ziekenhuis deed thuiskomen. Ze moest een behandeling ondergaan. En al is er tot hiertoe nog weinig verbetering te zien, wilt u, Heren, toch geven dat er middelen en wegen gevonden mogen worden om toch ook haar wat, haar nood en haar zorg ook wat te lenigen. Dat er wat meer ruimte komt, ook om te ademen. En bovenal, Heren, dat haar oog op u geslagen mag zijn. We danken u voor broeder Huizer en voor zuster Vat, die beide jarig mochten zijn, elders verzorgd worden. Heren, wilt u hen gedenken in de kracht van het leven, maar ook in de avond van het leven. En dat ze bij u, de Heren, ook in afhankelijkheid mogen vragen of dat u hen behalve een nieuw levensjaar ook die genade wil schenken die ze nodig hebben om te kunnen leven en om te kunnen sterven. Heren, zo bidden wij u voor heel de gemeente in alle omstandigheden, ook van zegen en van voorspoed. Gedenk het ongeboren leven dat verwacht wordt. Verblijd ons, Heren, door uw daden. Geef gezondheid en krachten om ons werk te doen. Wees met kinderen, met jongeren, met gezinnen, met alleengaanden. We dragen heel de gemeente aan u op. In bekende en in onbekende kruisen die wij moeten dragen. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 22, vers 6, 8 en 16. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En vers 16, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 6, 8 en 16 van Psalm 22. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Zoals gezegd, de tweede rondgang, het tweede zakje, dat is bestemd voor de noodhulp aan Turkije en Syrië. De Heer zegene u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 138, het tweede vers. 138 vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Dat is het tweede van Psalm 138, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, zo hopen we de komende weken in deze lijdenstijd, zo de Heer ons het leven geeft en de gezondheid, met elkaar die zeven kruiswoorden te gaan overdenken. Zeven woorden die de Heer Jezus uitgesproken heeft terwijl hij aan het kruis hangt. En het is überhaupt al een wonder dat de Heer Jezus nog spreken kon, gezien het ontzaglijke lijden dat over hem heen kwam. Wij zijn hopelijk niet gewend geraakt aan de terugkerende belijdenis dat hij onder Pontius Pilatus heeft geleden en gekruisigd is. We zeggen het en belijden het misschien wat gedachteloos, maar die kruisdood, dat is iets ontzaggelijks geweest. Volgens de Romeinse staatsman Cicero is het de meest wrede en gruwelijke dood die er is. En de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die vele kruisigingen heeft meegemaakt, beschrijft dat hij nooit een wredere dood heeft gezien dan de kruisdood. En jongens en meisjes, hoe reageert de Heer Jezus dan als hij aan dat kruis hangt? Terwijl hij daarvoor al zoveel heeft geleden, in de hof van Gethsemane, waar het bloedig zweet uit zijn poriën werd geperst. De geestelingen die hij ontvangen heeft op Gabbata, de vele mishandelingen, de doornenkroon die op zijn hoofd werd gedrukt. En dan uiteindelijk die kruisiging, toen zware grote spijkers door zijn handen of door zijn polsen, die ook onderdeel vormen van de hand, met al die zenuwbanen die daar liggen, werden doordrongen en hevige pijnen door zijn lichaam schoten. De voeten die kruiselings over elkaar werden gelegd en dan met grote nagels, spijkers werden vastgeslagen aan het hout. Hoe reageert er Jezus dan? Hoe reageert iemand die gekruisigd wordt en zoveel pijn lijdt? Dan kunnen we begrijpen dat iemand schreeuwt van verdriet, schreeuwt van pijn, het uitkermt, klaagt, of dat hij smeekt, of dat ze willen stoppen met die marteling, of dat een kruiseling zijn beulen vervloekt. Doet de Heer Jezus dat? Schreeuwt hij? Nee, hij bidt. En dat kunnen we ook begrijpen, dat de Heer Jezus bidt, voor zichzelf zou gaan bidden, of God hem kracht wil geven om dit lijden te kunnen volharden. En wellicht heeft hij dat ook gedaan, dat staat niet beschreven, maar het zou kunnen dat hij om die kracht heeft gevraagd. Maar toch, de Heilige Geest heeft het niet laten optekenen, maar wel dat hij gebeden heeft voor anderen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. We willen samen met elkaar deze woorden gaan overdenken en met elkaar gaan kijken, wat bedoelt de Heer Jezus nu met dat gebed? Wat wil dat woordje zeggen? Vergeef het hun. En wat is dan dat het, wat moet er dan vergeven worden? En wie zijn dan die hun? Vergeef het hun. Dus voor wie bidt de Heer Jezus dan? En ook dan wat die woorden zeggen. Zij weten niet wat ze doen. Verontschuldigt de Heer Jezus hen dan hier? Is het schuldig, onschuldige onwetendheid? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Aan de hand van twee gedachten wil ik die met u proberen te gaan lezen. Allereerst letten wij op een kinderlijke aanspraak. Want de Heer Jezus die noemt God bij zijn vadernaam. Vader, zo zegt hij. Een kinderlijke aanspraak. En ten tweede een lieflijke voorspraak. En dat zal wel het overgrote deel van de prediking in beslag nemen. Hoe de Heer Jezus bidt voor hun. Dus een kinderlijke aanspraak en een lieflijke voorspraak. De Heer Jezus noemt God hier dus zijn vader. Vader, vergeef het hun. En dat was nou net, gemeente, het woord waarom Jezus tot het kruis werd veroordeeld. Want toen hij verhoord werd door de hoge priester Caiaphas en allerlei valse beschuldigingen naar hem toekwamen, uiteindelijk vroeg Caiaphas het hem op de man af: ik bezweer u bij de levende God, of dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen de Heer Jezus zei: gij hebt het gezegd. Toen hij dus zei: dit is mijn vader, God is mijn vader en ik ben zijn zoon. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en hij zei: wat hebben wij nog voor getuigenis nodig? We hebben zijn godslastering gehoord. En dat maakte dat hem, dat hij tot die doodstraf werd veroordeeld, dat hij aan dat kruis werd geslagen vanwege deze naam, omdat hij zo vrijmoedig als een kind die vadernaam op de lippen nam. En daarin betoonde hij ook een stuk gehoorzaamheid. Kinderlijke gehoorzaamheid. Vader, die had hem deze weg voorgehouden. Dit was de wil van de Vader. Dat hij zou gaan lijden en zou gaan sterven. En in deze aanspraak onderstreept de Heer Jezus dat. Buigt hij onder die weg, zegt hij: Vader, ik kom om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, Abba Vader. En zo, gemeente, in deze aanspraak op dat kruis, waar hij dus de zonde van zijn volk gaat wegdragen, daar opent de Heer Jezus de weg voor kinderen des torens, kinderen van de duivel, die de boze zijn toegevallen, om kind van God te worden, om kind van de Vader te worden, en om die vadernaam ook op de lippen te nemen. Want dat hoort er toch wel degelijk bij. En in dat opzicht, gemeente, zijn wij als gereformeerde kerken toch echt wel wat kwijtgeraakt, denk ik. En als ik dan u mag aanspreken die genade kent, nemen wij deze vadernaam wel eens op de lippen. Zoals het in de formulieren bijvoorbeeld van de reformatie zo vaak gedaan wordt, waar God als vader wordt aangesproken. Ik denk dat er uit een soort reactie op het oppervlakkig gebruik van die vadernaam, met name in daarna rond besef wat lichtere kerken, dat van de weeromstuit niemand meer durft te spreken over vader. En ik kijk ook mijzelf aan, want in het openbare gebed doe ik dat ook eigenlijk nauwelijks of niet. Maar goed, dat kan een kerkelijke achtergrond hebben. Maar hoe is het in uw binnenkamer? Mogen we daar vrijmoedig en op goede gronden die vadernaam wel eens gebruiken? En er is natuurlijk onderscheid in het geestelijke leven. Als wij kerkenraad hebben, dan behandelen wij een boek van Ralph Fenning, De Leerschool van Christus. En daar wordt ook onderscheid gemaakt tussen zuigelingen in de genade, de kinderen, de jongelingen, de vaderen. Dat er meer en minder kennis is van het geestelijke leven. En er wordt ook gezegd dat die zuigelingen dat over het algemeen nog niet zo durven doen. En kunnen doen, want ze hebben die kennis nog niet. God als vader te noemen. Maar als we iets hebben mogen leren op de leerschool van Christus, dan moet dat toch wel eens kunnen leiden. En dan durf je of kun je dat misschien niet openbaar doen, maar dan, zo zei een ouderling in mijn eerste gemeente wel eens, dan fluister ik het wel eens onder de dekens. Abba, lieve Vader. Zo wil de Heer toch ook aangesproken worden. Zo wil een vader toch aangesproken worden. En ik wil toch ook niet met meneer worden aangesproken door mijn kinderen. Dan moet Gods kerk ook in geoefend worden. Om de vrijmoedigheid van Gods wegen te ontvangen. Om die tere, kinderlijke aanspraak ook werkelijk te gebruiken. Lieve Vader. Ik wil het hierbij laten, gemeente, wat betreft die eerste gedachte. Want het vormt natuurlijk niet het hart van dat eerste kruiswoord. Het gaat met name om die voorspraak van de Heer Jezus Christus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Wie heeft de Heer Jezus Christus op het oog? Voor wie bidt hij daar aan dat kruis? Nou, sommigen zeggen, als het gaat om de vergeving en als het gaat om het gebed van de Heer Jezus, dat wordt altijd verhoord. Dus dan gaat het natuurlijk bijvoorbeeld om die moordenaar aan het kruis, die straks inderdaad vergeving ontvangt. Of die hoofdman over 100 die daarbij staat en die mag belijden, waarlijk deze was Gods zoon. Hij bidt voor hen die hem gegeven zijn, hij bidt niet voor de wereld. Zo zegt hij zelf ook in het hoge priesterlijke gebed. Want vergeving, dat is toch dat je zonden worden weggenomen. Of zoals Micha dat zegt in zijn profetie, dat ze geworpen worden in de diepten der zee, dat God ze kwijtscheldt. Alleen, er wordt hier voor vergeving een ander woord gebruikt dan normaal gesproken als het gaat om de vergeving der zonden. De Heer Jezus gebruikt hier een ander woord dan dat hij dat doet voor zijn kinderen. Hier wordt een begrip gebruikt dat we ook kunnen vinden in Lucas 13. In de gelijkenis over die onvruchtbare vijgenboom. Die kent u wel, hè, dat daar een vijgenboom staat in Lucas 13 en daar is al zoveel aan gedaan, maar die boom die weigert om vruchten voor te brengen. En dan vertelt de Heer Jezus in die gelijkenis dat de wijngaardenier de opdracht geeft om die vijgenboom uit te houden. Maar dan is die knecht en die zegt: nee, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest zal gelegd hebben. Laat hem. Laat hem staan. Stel dat oordeel nog uit. Hou hem niet om. Geef hem nog gelegenheid. Ik zal er nog meer aan doen. Opdat hij wel vrucht gaat geven. En dat woord dat gebruikt Jezus hier in vers 34. Vergeef het hun of, Vader, laat ze nog even gaan. Stel het oordeel uit. Heb geduld. Met die handen die het onschuldige lam van God aan het kruis houdt nagelen. Heb geduld met die zondaars die mij bespotten. Laat ze nog staan, laat ze nog gaan. En geef ze nog gelegenheid. Stel het oordeel nog uit. Want als we kijken in gemeente wat hier gebeurt, wat er met de Zoon van God gebeurt, met de enige geboren Zoon van God, met de geliefde Zoon van God, hoe had de Vader dan kunnen reageren? Hoe heeft hij gereageerd toen Korach, Datan en Abiram in opstand kwamen tegen Mozes? Toen scheurde de aarde en die mensen voeren leven ter helle. Hoe heeft God gereageerd toen die jongens uit Bethel spotten met zijn profeet, met Elisa? Er kwamen twee beren en die verscheurden 42 van die jongens. Dat had ook hier kunnen gebeuren als God gedaan had naarmate de zonde die daar gezien werd. Dan had de bliksem uit de hemel gevallen en had heel die schare verteerd. Maar de Heer Jezus die vraagt, Heere, stel het uit. Laat hem, laat ze staan. En zo bidt de Heer Jezus dus niet allereerst voor zijn volk. Ik kom daar straks nog wel even op terug, maar de eerste uitleg is dat we moeten denken aan wat Jesaja zegt in hoofdstuk 53. Dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Vergeef het hun. Dat zijn die Romeinse soldaten die hem gegeeseld hebben. En de spijkers door zijn handen en voeten hebben geslagen. Dat is Pilatus die hem onschuldig ter dood veroordeeld heeft. Dat is het Sanhedrin met Caiaphas. Dat is die menigte, die schare die om het kruis heen staat en die de tong uitsteekt en die hem bespot. Vader, stel het oordeel uit. Laat hen staan. Vergeef het hun. Zij weten niet wat zij doen, zegt de Heer Jezus dan ook nog eens erachteraan. En wat bedoelt hij daarmee? Ze weten niet wat ze doen. Doet hij zoals veel advocaten dat doen vandaag de dag? Want de Heer Jezus is hier een advocaat. Met de catechisant hebben we de afgelopen week dan nog over dat woord gehad. In die rechtszaak, zondag 23, hebben we behandeld. Hoe daar ook een advocaat is. Ad vocare, twee woorden uit Latijn dat zoveel betekent als voorspreker. Een voorspraak, dat doet de Heer Jezus. Hij neemt het hier op voor die mensen. Nou, hoe doen de advocaten dat? Die wijzen op een moeilijke jeugd, die wijzen op een vlaag van verstandsverbijstering, die wijzen op omstandigheden, die wijzen op onwetendheid. Hij wist niet goed wat hij deed, hij is niet toerekeningsvatbaar. Bedoelt de Heer Jezus dat? Ze zijn niet toerekeningsvatbaar. Ze wisten niet wat ze deden. Nee, dat bedoelt Jezus zeker niet. Want de Romeinen wisten wel degelijk wat ze deden. Pilatus heeft 5 keer gezegd: ik vind geen schuld in deze mens. Hij wist het, dat hij een onschuldige ter dood veroordeeld had. En die soldaten die daaromheen stonden hadden het ook gehoord. Ze wisten het. Deze mens is onschuldig. En toch sloegen ze die spijkers in zijn handen. En het Sanhedrin wist het nog veel beter. Want ze hadden ooit eens bij monden van Nicodemus gezegd: wij weten dat niemand deze tekenen kan doen die gij doet, tenzij dat God met hem is. Ze wisten het, hij kwam van God. En tegen beter weten in hebben ze hem aan de moordenaars gegeven om hem te doden. En het volk dat er omheen stond wist het ook. Dat wat Petrus in zijn preek tegen Cornelius zegt, dat Jezus het land rondging goeddoende. Nooit heeft hij iets kwaads gedaan. Blinden gaf hij het gezicht, doven de oren, verlamden liet hij wandelen. Melaatse genas hij, doden wekt hij op. Hij hangt hier onschuldig, dat volk wist het. Alleen ze hadden er geen last van. Ze waren er niet van overtuigd in hun geweten, in hun hart. En daarom konden ze er gewoon mee doorgaan. Dus als de Heer Jezus hier bidt, zij weten niet wat ze doen, dan ligt daar een ander gebed in opgesloten. Heere, openbaar hen, overtuig hen van datgene wat ze wel weten, maar waar ze geen last van hebben. Waar ze mee door kunnen leven, opdat ze vergeving zullen gaan zoeken. en vergeving zullen gaan ontvangen. Nou, dat is een gemeente in het kort even de uitleg van die woorden. En als wij dan proberen de toepassing voor onszelf te maken, dan mogen we allereerst wel de vraag stellen: hoe komt het dat wij nog leven? Waar ligt dat aan? Dat wij hier in de kerk zitten in alle rust, voor zover we weten gezond, of misschien minder goed gezond, maar toch in staat om naar de kerk te komen of thuis mee te kunnen luisteren. Hoe komt dat? Omdat wij beter zijn dan die duizenden mensen in Turkije en Syrië, die door die aardbeving om het leven zijn gekomen. En die honderdduizenden die hun huis en al hun bezittingen zijn kwijtgeraakt. Is het onze verdienste dat wij hier zitten? Nou, wijs ze eens aan dan. Waar is uw verdienste? Mijn verdienste? Dat ik hier mag staan. Ben jij beter dan die jongens en meisjes daar in Turkije? Laat het eens zien dan. Waar ligt dat dan in? Dat je beter bent? Gemeente, eigenlijk zijn wij slechter dan die mensen in Turkije en Syrië. Want wij weten wel beter, toch? Wij moeten beter weten. Wij kunnen beter weten. En dat bedoel ik als wij zondigen. Dan kunnen wij, dan moeten wij beter weten. Wij hebben immers het woord, wat die mensen in Turkije en Syrië, de meeste althans, niet hebben. Maar wij hebben het woord. Wij zitten onder dat woord. Onder het welmenend aanbod van genade. En wat doen we ermee? Met die ernstige, waarschuwende prediking van de wet. En met dat lokkende woord van het evangelie. Wat doen we daarmee? Die honderden, duizenden preken die we gehoord hebben als je gemeente nog onbekeerd bent. En je laat al die woorden van je afglijden zoals de waterdruppels van een eend afglijden als die uit het water komt. Het glijdt allemaal van je af. En we weten het wel en we horen het wel en we kennen de klanken wel en we kunnen onze vragen leren op catechisatie. En we kunnen de preken misschien een beetje onthouden. En we weten waar het ongeveer over gaat, maar het doet geen pijn. En eigenlijk weten we het niet. Maar als gemeente geen onschuldige onwetendheid. En het is niet zo dat wij daardoor niet toerekeningsvatbaar zijn. Nee, de Heer Jezus verontschuldigt die mensen niet. Want hij zegt toch, vergeef het hun. Laat hen nog staan. Dat wil zeggen, ze verdienen het oordeel wel. Dus er is wel degelijk sprake van zonde. Dat onderstreept de Heer Jezus in deze woorden. Dat zit er toch in opgesloten. Het is geen onschuldige onwetendheid, het is schuldige zonde, schuldige onwetendheid, zondige onwetendheid. En dan is er ook nog onderscheid in zondekennis. Want hier wordt gebeden tot God de Vader, die inderdaad de wetgever is, die de woordgever is, de schepper ook van hemel en aarde. Wij zondigen tegen God. Dat is iets wat een ziel in de wedergeboorte gaat leren. Ik heb tegen God gezondigd als schepper, doordat ik hem niet eer, doordat ik hem niet dien. Ik Ik heb tegen de God van de Bijbel gezondigd, want ik weet en ik hoor die wetten wel, maar ik ga er langsheen en ik ga er tegenin. Tegen al Gods geboden gezondigd. Geen daarvan gehouden. Tot alle boosheid geneigd. Dat is een zondekennisgemeente die wordt door God, door de Heilige Geest en de wedergeboorte geschonken. Maar als we in de sfeer van het kruis komen, gemeente, dan moeten we zeggen, daar is ook een verdieping in zondekennis. Er is een nadere ontdekking. Als de Heer doorgaat met het openbaren van wat zonde is, dan zegt de Heer Jezus dat zelf ook. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde. Welke zonde? Nou, met name die zonde dat zij in mij niet geloven. De zonde, gemeente, dat is niet alleen zonde tegen God, tegen de wet van God en tegen het woord van God, tegen het evangelie van God. Laat dat misschien allereerst worden ondervonden. Maar als de Heer door gaat werken en door gaat breken, dan gaan we ook zien dat het dieper gaat. Daar heb je van aanvankelijk geen erg in. Dat zei McChain ook in dat bekende gedicht, het wachtwoord der hervormers. Ik zag niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Dat zag hij niet. Maar als de Geest gaat doorwerken, gemeente, dan gaat hij je overtuigen van die zonde. Dat het ook zonde behalve tegen God, ook zonde tegen Christus is. En dat laat de Heer Jezus hier ook zien. Hij geeft verdieping in de kennis van zonde. Dat zit hierin opgesloten. Het is zonde tegen Christus wat ze doen. Vergeef het. En wat is dan dat het? Nou, dat we bijvoorbeeld kunnen lezen bij Isaac Ambrosius in het Zien op Jezus. Die heeft ook hoofdstukken over de lijdensweg van Christus. En dan spreekt hij zichzelf aan en dan zegt hij: bedenk, o mijn ziel, dat uw zonden de hamer hebben opgeheven. Dat uw zonden, die grote spijker, door de handen en de voeten van Christus deed doorboren. Zonde tegen Christus. Vergeef het. Mogen we daar iets van kennen, gemeente? U die genade mag kennen. Is die kennis al zo verdiept dat je ziet dat je behalve tegen de wet gezondigd hebt en tegen God, de God van de wet gezondigd hebt, maar dat je ook tegen de Zoon van God gezondigd hebt. Doordat je naast Revius kwam te zitten. Jacobus Revius. Dat zo heel bekende gedicht. Hij droeg onze smetten. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruist. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg, dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. Gemeente, het is deze kennis die je afbrengt van al je eigen gerechtigheid. Als de Heer door gaat werken in de zondekennis en hij gaat je zien wat er nu voor nodig is om je zonde weg te nemen, en hij brengt je bij het kruis en wat er aan dat groene hout is geschied, zoals de Heer Jezus dat zegt, wat er met hem gebeurt, hoe God daar de zonde straft en hoe dat het uw, jouw, mijn zonden zijn die hem daaraan hebben vastgespijkerd, dan begin je te verstaan dat het niet de offers zijn die ik breng. En niet de tranen die ik pleng en niet mijn gerechtigheden en niet mijn bevindingen. En niet mijn tranen en niet mijn kerkgangen, niet mijn kleding en niet mijn woorden en niet mijn levensgang en niet al mijn goede bedoelingen en niet mijn gebeden en niet mijn Bijbel lezen. Datgene waar wij zo graag optelsommetjes van maken, nu heb ik dit en nu doe ik dat niet meer. Mijn bekering. Begrijp me goed, gemeente, dat kan allemaal bij God vandaan wel gewerkt zijn. Maar ook Gods kerk loopt altijd weer het gevaar dat ze daar een grond van maken. Dat ze daar hun vrijmoedigheid mee opbouwen en die gestalte wat voor God en voor mensen willen zijn. Nou, als de Heer je op Golgotha brengt en je gaat de inhoud van dit eerste kruiswoord verstaan en je ziet wat aan Christus gebeurd is om die zonden weg te nemen, als die zondekennis verdiept wordt, dan wordt zalig worden steeds onmogelijker. Als je dan naar jezelf kijkt, dan voel je jezelf steeds dieper wegzakken. Dan worden al je deugden een wegwerpelijk kleed. Alles wat ik heb en alles wat ik doe, met alle brave, mooie, vrome buitenkant, het is een vod. Ik kan er niet mee voor God bestaan. Als God doorwerkt en doortrekt, gemeente, in die geheiligde zondekennis, zodat je het gaat weten. Want dan ga je het weten. Het is hier een aanklacht. Ze weten niet wat ze doen. Ze hoorden het wel te weten en ze wisten het met hun verstand. Maar ze gingen er gewoon mee door. Nou, gemeente, hoe is het bij ons? Wij kunnen echt niet zeggen tegen God, ik heb het niet geweten. We dachten de Duitsers te kunnen doen na de oorlog. Wir haben es nicht gewusst. Dat kun je tegen God nooit zeggen. Want we weten het. Wij die onder het woord zijn opgegroeid. Maar we hebben er geen last van nature. Als de Heer nou door gaat breken in je hart, gemeente, en als Hij je geheiligde kennis geeft, dan zeg je, Heer, hoe kon het toch dat ik het niet geweten heb? Terwijl het me wel was aangezegd. En dat ik zo makkelijk kon doorleven. Achter mijn dood aangehold, willens en wetens. Dan begin je het te verstaan. Wat je gedaan hebt. Dan begin je ook dat wonderen van dit eerste kruiswoord te verstaan. Want de Heer Jezus bidt hier in deze voorspraak of dat de Vader dat ook wil doen. Vader, openbaar het hun dan. Dat ligt er ook in opgesloten. Laat ze nog staan en maak ze bekend. Wat ze gedaan hebben. Opdat ze vergeving zouden gaan zoeken. Opdat ze vergeving zouden gaan ontvangen. En gemeente, dan zien wij dat dat gebed van de Heer Jezus ook verhoord wordt. Niet alleen maar daarin dat er geen bliksem uit de hemel neerdaalt en heel die scharen verteert, of dat de aarde zich niet opent, dat al die mensen van het Sanhedrin daarin vallen. En dat er geen beren aankomen of leeuwen die mensen daar, die Romeinen, gaan verscheuren. Dat wordt gehoord en verhoord door de God de Vader. Maar het gaat dieper. Er zijn daar mensen rondom het kruis en bij dat kruis en zelfs aan het kruis die geheiligde kennis ontvangen van God de Vader. Dan hoor je daar die moordenaar zeggen, nadat hij aanvankelijk is aan het spotten is geweest, want ze waren allebei aan het spotten. Daar begonnen ze allebei mee, bij die twee moordenaars. Allebei begonnen ze te spotten, maar toen die ene, ja, die werd steeds stiller, die man. En die kon het niet meer op een gegeven moment. En toen die ander maar doorging, toen moest hij wat zeggen. Toen zei hij, joh, hou je mond toch. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij hangen hier terecht, wij hebben straf gekregen wat waardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij boog onder het recht van God. Hij was het ermee eens geworden. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij wendde zich tot die middelste kruiseling. Heren, gedenk mijner.
wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En hij kreeg antwoord van Gods wegen. Heden zult gij met me in het paradijs zijn. Of die hoofdman, de verantwoordelijke voor die kruisiging. Nou, alles wat hij gezien en gehoord had, ook uit de mond van de Heer Jezus. Vanuit een verbroken hart riep hij uit. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Dus dat gebed dat werd toen en daar al direct verhoord. De Heer ging dat toepassen aan de harten. Hij gaf hen daar een geheiligde kennis. En dat deed hij ook nadat de Heer Jezus gestorven was. Ook weer opgewekt en ter hemel was gevaren. Want hoe ging dat jonge mensen ook alweer op die eerste Pinksterdag? Daar stond Petrus voor heel die scharen. En hij ging ze bekendmaken wat ze gedaan hadden. Deze Jezus, zo zegt hij, die gij gekruisigd hebt. Nadat hij verteld had wie Jezus was, van God gekomen. De Christus der Schriften. En die hebben jullie gekruisigd. En hij heeft ongetwijfeld mensen gezien, herkend, die bij dat kruis gestaan hebben. En hij heeft tegen ze gezegd, en jij was er ook bij. En ik heb jou ook gezien. Die gij gekruisigd hebt. Hij wees ze aan. En daar kwam de geest in mee. En ze werden verslagen in het hart. Doorstoken met het zwaard des geestes. Met het woord van God. Dat hen veroordeelde. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Ze hebben gezondigd tegen Christus. En ze riep uit. Mannen, broeders, wat zullen we doen? Verslagen van hart vanwege die zonde waarmee ze ineens bekend gemaakt werden. En zo gingen de dagen en de weken en de maanden en de jaren daarna ook. Handelingen 6, we lezen het dat er een grote schare uit de priesters, de geloven, gehoorzaam geworden was. En daar zullen ongetwijfeld priesters bij hebben gestaan, bij zijn geweest, die ook bij het kruis zijn geweest. En die gespot hebben. Maar in Handelingen 6 werden ze gehoorzaam aan het geloof. En gemeente, dat gebed van de Heer Jezus Christus, dat gaat nog door. En als we zo de diepste betekenis van het kruiswoord proberen te peilen, van dit eerste kruiswoord, dan betekent het dus meer dan alleen maar dat de Heer Jezus om uitstel vraagt. Laat ze nog maar staan. Stel het oordeel uit. Want de Heer Jezus vraagt hier of dat God door zijn genade zondaren wil ontdekken aan hun schuld en zonde. Opdat ze de vergeving zouden zoeken. En de vergeving ook zouden ontvangen. En zo zegt de Hebreeën schrijver, leeft hij nog? Om wat te doen? Om te bidden. Te bidden voor zijn volk, alsof hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden, maar ook voor dat volk dat nog in de duisternis van hun onwetendheid verkeert. Dat nog niet weet wat ze doen. Maar naar de tijd van Gods welbehagen zullen hun ogen geopend worden. Zullen ze geheiligde kennis ontvangen van die zonde. En zullen ze werkelijk vergeving zoeken. In plaats van door eigen gerechtigheid en door eigen geloof of wat het ook is wat ze zelf denken te moeten maken, zalig te kunnen worden. Afhankelijk te worden van de vergeving, van de genade van God. Als een totale, uitgewerkte, verloren zondaar, te hopen op zijn goede tierenheid alleen. En op het werk van Christus aan het kruis. En gemeente, wij moeten dat gebed leren nabidden. Dit eerste kruiswoord. En wat de Heer Jezus hiermee wil zeggen. Dat wij dat ook op onze knieën voor Gods aangezicht zouden gaan leren naspreken. Zodat we gaan weten bijvoorbeeld hoe vergankelijk we zijn. En dat weet je wel. Jij weet heus wel dat je moest sterven, alleen je gelooft het niet. Je hebt er geen last van, je kunt ermee doorleven. Vraag het, jongen of meisje, vanavond, vanmiddag op je knie. Heere, maak mij bekend mijn einde. En wat de mate van mijn dagen is, opdat ik weet. Echt weet, van binnen weet, hoe vergankelijk ik ben. En dat er een einde komt aan mijn oppervlakkige leven, alsof ik hier altijd en eeuwig zal blijven. Maak mij bekend mijn zonde. Opdat ik oog mag krijgen voor de vergeving. Opdat ik daadwerkelijk ga zoeken. Opdat het meer is dan alleen maar lippentaal. En u die genade mag kennen, al mag u dan in beginsel voor uzelf deze heilgeheimen geopenbaard hebben gekregen, maar hoe staat het met uw kinderen, als u ze mag hebben, of uw kleinkinderen? Zou u niet op de knieën vallen voor die kinderen? Laat mijn kinderen weten wat ze doen. Openbaar gij mijn kleinkinderen wat ze nodig hebben. En u moet het ook voor uzelf vragen. Want al is er dan een beginsel van genade. En al is er een beginnen van het kennen van een drieënige God. Maar dat moet wel voortgang hebben. Of dat de Heer het dieper wil ontdekken aan de zonde. Wil doortrekken. Geheiligde kennis wil geven. Van wat het betekent om niet alleen tegen God gezondigd te hebben, maar ook tegen Christus gezondigd te hebben. Dat je vanuit de beleving van je hart, vanuit de bevinding van je ziel, met Ambrosius en met Revius mag zien en mag zeggen: dit is allemaal geschied helaas door mijn zonde. En dat je het wonder van dit kruiswoord gaat verstaan. En gaat zien, meer gaat zien nog, wat er met die zonden gedaan moet worden. Daar moet geen prachtig zwart kleed over gehangen worden. Al zeg ik niks van zwarte kleren, begrijpt u me goed. Maar denk niet dat als wij ons vlees bedekken met wat reformatorische kleding, dat daarmee je zonde bedekt is. Denk niet dat wij door wat woorden te spreken en door wat daden te veranderen rechtvaardig voor God zijn. Er is een wonder van genade voor nodig die alleen bij God de Vader vandaan kan komen. Dat we daar inzicht in mogen krijgen, heilige wetenschap voor mogen hebben. Dat dat door mag gaan. Meer kennis aan de zonde. Want hoe meer kennis wij gemeente krijgen van de zonde in het geestelijke leven, hoe meer Christus kennis er zal zijn. Wie weinig zondekennis heeft, wie weinig begrijpt van deze dingen die ik slechts kan aanstippen, gemeente, die zal ook weinig kennis van Christus hebben. Dat is toch een logica. Als wij weinig oog hebben voor de zonde, dan hebben we weinig waardering voor Christus. Als we weinig oog hebben voor een ziekte, dan hebben we weinig waardering voor een dokter. Maar hoe meer kennis we hebben van de ziekte, hoe meer dat het ons tot ons gaat doordringen, dat we het met de eigen huisapotheek niet meer kunnen doen, dat de paracetamolletjes en de vitaminepilletjes en de kruiden en weet ik het allemaal, dat dat allemaal niet meer helpt. Hoe meer je oog gaat krijgen voor die ander, voor die dokter, voor zijn medicijn, voor zijn mes. En zo is het in het geestelijke leven ook. En dat is ook in de beleving zo, dat als je mag zien op hem, als je vanuit die geheiligde zondekennis zicht mag krijgen op wat de Heer Jezus hier aan het doen is. Op die kruisheuvel Golgotha, zo zei een dichter, daar staat die kruispaal opgeheven. En als ik daarheen de ogen sla, Dan wordt mij al mijn schuld vergeven. Want dan komt de Geest ermee, gemeente, als wij vanuit onze verlorenheid en vanuit onze zondigheid mogen schuilen daar aan die kruispaal. En het oog op hem mogen slaan die daaraan hangt. Dan zal de Heer op dat moment van het welbehagen die zoon openbaren aan je hart. En dan vallen die druppels vanuit dat bloed, vanuit die bloedwonden in je hart. En dan mag je voor eens een ogenblik wel eens zien wat Jezus hier bidt. Vergeef het hun. Dan wordt die zonde vergeven, gegeven, doorgegeven aan hem die aan dat vloekhout hangt. Dan ga je de woorden verstaan uit het avondmaalsformulier. Ik voor u, ik met uw zonden, ik in uw straf. Ik in uw oordeel, ik met uw vloek, onder de toren van God. Opdat gij vergeving zult ontvangen. Anders had je de eeuwige dood moeten ondergaan. En dan zijn er wel eens de momenten, gemeente, dat de Geest dat zo op je hart drukt, dan kun je niet anders dan geloven. Misschien kun je het jezelf allemaal niet vergeven, die zonde. Maar er zijn toch wel eens momenten in het leven, dan mag Gods kind het even zien hoe dat het nou bij God vandaan ligt. Dan ziet hij mij aan, zo zegt de zondag 23. Alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had die Christus voor mij volbracht had. Als ik dat met een gelovig hart mag aannemen. Dan word ik uitgetild boven mezelf. Uitgetild boven de zonde. Dan mag ik zien dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, mij reinigt van alle zonden. Dan mag ik de apostel wel eens nastameren. Dat er vrede is met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Vrede door het bloed zijns kruises. Rusten aan de voeten van het kruis, terwijl ik mee mag stamelen. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven en hebt mijn ziel op haar gebed gehoord, verhoord, gered en haar kracht gegeven. Amen.
Laten we de Heer nog danken en bidden. Heere, wilt u de kern van wat we geprobeerd hebben te zeggen vanuit uw woord toepassen aan het hart? En dat we het mogen verstaan, Heere, waar het nu om ging in deze prediking. Bij mensen die wel beter weten, maar van nature zo doof zijn, zo onwillig, zo verhard. Wij bidden u, Heere, wilt u met uw geest doorbreken, geheiligde zonde kennis geven. Niet alleen dat we tegen u, de wetgever, gezondigd hebben, maar ook tegen u die uw zoon gegeven hebt. En dat we het met insluiting voor onszelf ook mogen zeggen. Dit deed ik hem door al mijn zonden aan. Schenk zo, Heere, uw genade, ook in de toepassing van het woord, voor ons allemaal persoonlijk. En geef, Heere, dat we zien mogen hoe gevaarlijk we leven, als we nog doorleven en tegen beter weten in aan de zonde blijven vasthouden. Nu is er nog uitstel, nu is er nog de genadetijd, maar daar is een grens aan verbonden. Laat hem nog dit jaar, zo is er tegenover de vijgenboom gezegd. En zou het nu ons laatste jaar kunnen zijn, Heere, dat we met die werkelijkheid inkeren tot onszelf. Wees u met ons deze zondag, ook met de kinderen van de zondagschool. Gedenk ook hen, met de leiding. Om het heel de gemeente zijn, met jongeren, met ouderen. Schenk ons een gezegende rustdag. Ook als we straks wellicht alleen thuiskomen of alleen zijn, Heere, dat wij nog overdenkingen mogen hebben vanuit de prediking, vanuit het woord. En breng ons deze middag ook weer bijeen, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het zesde vers, zingen wij tot slot. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het zesde van 146. Excuses, organist en gemeente, voor de fouten die ik gemaakt heb in de liturgie. Maar het ging goed, gelukkig. Zullen we dan nu nog bidden om Gods zegen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.